Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder de luisteraars die via het internet op een later tijdstip met ons meeluisteren. Onze voorganger is vanochtend is broeder ten Napel, of dominee ten Napel om het netjes te zeggen. Ook een hartelijk welkom. Onze organist is broeder Howard. Ik heb een aantal kleine mededelingen. Maandag 8 oktober hopen we weer de gebedskring te houden bij de familie Howard thuis. En dit gebeurt om 7 uur. Verder zou ik u willen vragen, we hebben aan het eind van deze maand hebben we weer de zingen op na de zondag. Of u de posters mee wil nemen. En dan wil ik u vragen om te beginnen met Evangelisch Liedboek, gezang 413. En daar zingen we van de liederen 1, 2 en 4. Dus nogmaals, Evangelisch Liedboek 413, de liederen 1, 2 en 4. En dan wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Deze zondagmorgen spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Vader, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft en nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen, we gaan verder met het zingen van Psalm 84. Psalm 84, vers 2 en vers 3. Dus twee keer spelen, broeder Alwaar. 2 en 3. Nee, dan is het helder.
Yeah.
Dat u binnenkwam, moest ik even naar Matthäus 25 denken. Toen staat de bruiloftzaal, die zat helemaal op slot. Kon u er niet meer in. Gelukkig is dat nu niet het geval. Fijn, wie er weer eens te ontmoeten. We zijn om een uur of half acht met z'n tweetjes uit Jelderen vertrokken. Zo stilletjes aan, om het op zijn Vlaams te zeggen. En toen zijn we hier naartoe gekabbeld. Fijn hier weer eens te zijn, u allen weer eens te ontmoeten. En we gaan verder met het lezen van de wet. Dat willen we doen met een gedeelte uit Romeinen. Romeinen, wat is het, 13. En dan begin ik bij vers 8. En dan lees ik zo door, totdat ik ermee ophoud, maar dat weet ik niet. Romeinen 13, vers 8. En dan lees ik nog een paar versen uit Romeinen 14. En daar staat, zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, u zult niet echtbreken, u zult niet doodslaan, u zult niet stelen, u zult niet begeren en wat voor gebod er verder ook is. Ze worden samengevat in dit woord, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. U verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd, maar doet de Heer Jezus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. En Paulus vervolgt dan, aanvaardt de zwakken in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. Het gaat om voedsel eten, vegetarisch of vlees, of varkensvlees of geen varkensvlees. Dat zijn die ceremoniële spijsvormen. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wel eet, minacht hem niet die niet eet. En wie niet eet, oordelen hem niet die wel eet. Want God heeft hem aanvaard. Maar daar wil ik het bij laten. En Paulus pakt dus, naar aanleiding van het vervullen van de wet door de liefde, een praktische situatie in de gemeente, die toen nogal speelde, want die gemeente bestond uit Joden en heidenen en die hadden elkaar af en toe zo eens in de haren over de wet en over de spijswetten en de besnijdenis. Er werd ook nog wel eens wat met scherp geschoten af en toe. En dan zegt Paulus, nee, dat zijn dingen die eigenlijk ondergeschikt zijn aan het hoofdbelang, laat ik het zo maar zeggen. En het hoofdbelang is Christus en dien gekruisigd en de liefde onder elkaar. En dan die andere dingetjes die daar dan bij komen, dan kun je van alles invullen wat er in de gemeente speelt. In Urk zou je zeggen wel of geen hoed, dat is ook zo'n leuk item. En in een andere plek zou je op een gegeven moment weer wat anders kunnen invullen en hier is er vast ook wel iets wat je in kunt vullen. Dan zegt Paulus, nou dat moet je maar eens onderling oplossen. En dat los je niet op door gelijk te willen hebben, maar dat los je op door de minste te zijn en elkaar te aanvaarden zoals je bent. Nou, daar de een die had alleen maar sla, om het zomaar eens te zeggen. En die ander die wilde nog wel eens bij een afgodentempel op verjaardag gaan als een vriend van hem jarig was. En dan zegt Paulus, nou, en ieder zij in zijn eigen gemoed en volle verzekerd, maar wee, rammelend gebeente, zou je haast zeggen, Als er een andere broeder die zwak is, die alleen die daar zegt, nou dat is dat vlees is aan de afgoden of dat is niet goed, laat het dan, want anders breng je zijn geweten in benauwdheid. En uit liefde doe je het dan niet. Nou, ik zal een ander voorbeeld. Ik had een vriend, een echtpaar waar ik mee bevriend was. Die weduwe ken ik nog wel, mail ik nog wel eens mee, kom ik nog wel eens, maar die man die was een tijd alcoholist geweest. Die was daarvan bevrijd, die is inmiddels overleden en bij de Heer. Dan moet je daar niet gaan bier drinken als je daar op bezoek bent. Want dan zit je fout. En als ik in huis ben en ik steek niemand de ogen uit, nou, een hertog Jan, zo'n klein blikje, vind ik hartstikke lekker. Nou, dat is, dient elkander door de liefde. Dan maak ik het praktisch. Dat is de wet houden. Dat is de wet vervullen. Psalm 19, vers 3. Psalm 19, vers 3 als antwoord. De gemeente van Laodicea. Dat is ook de tekst voor mijn preek. Dus we gaan samen danken en bidden. En daarna wil ik Openbaring 3 vers 14 tot en met 22 met u lezen. En daarna mag u zingen Evangelische liedbundel 178. Maar dat zeg ik nog wel. Hemelse Vader, we komen tot u. En we doen het in de naam van de Heer Jezus en tegelijkertijd belijden we maar gewoon dat wij falen in de liefde. Of we dat nou leuk vinden of niet, als we diep in ons eigen hart kijken, dan weten we dat dat zo is. Want de liefde doet de naaste geen kwaad en de liefde maakt dat je jezelf op het tweede plan zet en hier komen de problemen voor ons boven water. Want dat doen we heel vaak niet. En dat is hier geen cliché, nee, dat is gewoon de waarheid. Daarvoor horen wij de wet. Om ons even op onze plek neer te zetten en ons even te confronteren met onze eigen ik, zodat we naar Christus gaan en zijn kruis. Zoals David deed na een ernstig zonde met Batseba, ik beken aan hier, aan u Heer oprecht mijn zonden. Zo hebben wij dagelijks een wasbeurt nodig, door middel van schuldbeleiden, niet uit gewoonte, maar uit behoefte. Zodat we in contact blijven, in contact blijven staan met u. En heren, dan gaat onze dank naar u uit. Want ondanks het feit dat wij zondigen, soms tegen ons willen in, zegt u in uw woord dat u ons geweten gereinigd hebt van alle kwaad. Wat inhoudt dat onze zonden die wij willen doen, soms ja, op een of andere manier, laat ik het maar zo zeggen, die contactlijn met u niet verbreekt. En u voor ons bereikbaar bent en blijft. En ons niet zuur aankijkt, ons ook geen trap geeft of wat dan ook, maar altijd bereid bent om naar ons te horen. We hoeven niet bang voor u te zijn, wel eerbiedig. Heren, we gaan praten over de gemeente van Laodicea. Dat is die brief uit Openbaring 3, die laatste van de zeven gemeenten. Daar staat die beroemde tekst in, zie ik sta aan de deur en ik klop, die we vaak voor evangelisatie gebruiken, maar die toch iets anders in wil houden. Het gaat over de gemeente. Het gaat over ons. Het gaat gewoon over ons kerk zijn. Heren, wilt u een stem geven om te spreken? Wilt u een hart geven wat luistert? Wilt u gewoon een fijne dienst geven waar we wat aan hebben met z'n allen? De spreker, zowel als de luisteraar, de hoorder. En wie weet, via internet, wie er nog allemaal mee luisteren, wilt u er vrucht van laten komen? Vervullen met uw geest en ons inderdaad, heren, ja, vermanen, bemoedigen, opbouwen, een hart onder de riem steekt, omdat dat kruis op Golgotha leeg is. U hing er wel, maar u hangt er niet meer. Het graf leeg is. U lag er wel, maar u ligt er niet meer. De olijfberg is leeg, want u voert een hemel vanaf die berg. En u komt er ook weer op terug. Samen met de heiligen in alle heerlijkheid. En heren, dat is onze levende hoop. Zo brengen we land en volk en gemeenten en mensen voor uw troon. En willen we vragen of u dit land opnieuw wilt kerstenen, zou ik willen zeggen. Wil bevoorraden met uw evangelie. En laat gemeenten die u lief hebben, daaraan werken. Getuigen zijn. Uw liefde laten zien. Soms heel klein. Het is hier met een zangavond zingend naar de zondag. En als je op internet een paar foto's bekijkt, dan zit het hartstikke vol. En dan vraag je je af, waarom komen ze dan wel en nu niet? U weet het. Maar heren, als we gemeente willen zijn in een geseculeerde omgeving, en dat is gewoon Nederland, dan is er ook een vijand die van alles doet om dat te verhinderen. En dan besluiten we dit gebed met u bent overwinnaar, Heer Jezus. U hebt overwonnen. Satan openlijk tentoongesteld en over hem gezegevierd. En u zult overwinnend terugkomen. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Nou, dan lezen we dus Openbaring 3. Openbaring 3, vers 14 tot en met 21. 22. Waarom vergeet ik die tekst nog steeds? Je hoort er ook bij. Dat is ook mijn tekst. En daarna speelt broeder Howard 178 uit de Evangelische Liedbundel. Dan zingen we voor de preek, dan geef ik de preek door en daarna zeg ik het wel weer verder. En schrijf aan de engel, dat zijn in mijn ogen is dat de voorganger. Er zijn andere opvattingen, dat weet ik. Van de gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat u nog koud bent, nog heet. Was u maar koud of heet, zo dan, omdat u lauw bent en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat u zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb mij aan niets gebrek. En u weet niet dat u bent ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Raad ik u aan van mij te kopen, goud dat in het vuur gelouterd is, opdat u rijk mag worden. En witte kleren, omdat u die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En oogzalf, om uw oogleden te bestrijken, omdat u niet zien mocht. Omdat u zien mocht, uiteraard. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben op mijn, met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dat is mijn tekst en schriftlezing. Nummer 178 uit de liedbundel. Thank you. Goed zo, keurig. Evangelische liedbundel 232. Daar heb ik tenslotte geen commentaar op gehad. Die hand in de vijgenboom, dat vond ik ook zo mooi. Dat gaf ik commentaar. Die is hartstikke leuk hoor. Al zal de vijgenboom niet bloeien en oprecht aan de wijnstokken. Nou, prachtig. Maar ja, die mocht niet. Nou, dan noemen we die niet. Mijn schuld niet. 2:32 na de dienst zonder dat ik het verder aankondig. Die zongen we in de koffie, maar met een kast met schrikdraad. Dat was een gitaar. Dan hadden ze van die metalen snaren dan. En je oorvliezen er ook aan. Goed, broeders en zusters, jonge mensen, samen gemeente van de Heer Jezus Christus. Die gemeente van Laodicea. De laatste van de zeven waar Johannes de boekrol Openbaring naartoe stuurt. Ze liggen, als je de kaart erbij pakt, van Turkije, Klein-Azië, zo in een rondje. Zeven op een rondje zo. Laodicea ligt in wat je noemt de Lycus-vallei. 70 kilometer van Philadelphia. En hij ligt op een kruispunt van handelswegen. En daar kent u wel de gemeente van, dat is Efeze. Die ligt er ook op een hoekje. Pergamum en Sardes. En zo worden ze allemaal met elkaar verbonden. Een andere plaats kent u ook wel, Colosse. Een brief van Paulus. En u weet wellicht dat Paulus een brief geschreven heeft naar Laodicea. Die hebben we niet in de Bijbel, maar daar spreekt hij van in Colosse. Dat deelt hij mee als je die brief afsluit. En die beide gemeentes moeten die brieven ook ruilen en aan elkaar laten lezen, voorlezen in de eredienst. Epaphras was een leerling van Paulus. En die heeft de gemeente in Laodicea waarschijnlijk gesticht. Die stad is zo rijk en welvarend dat hij zich uit eigen middelen herbouwde na een aardbeving in ongeveer 60 na Christus. En de stad is nogal trots op die prestatie. Er heerst zelfvoldaanheid en trots. En het lijkt dat die zelfvoldaanheid en trots zich ook in de gemeente heeft gezetteld. Als je die brief leest, die Christus aan de voorganger, zo zie ik het, het woord engel dan wel. Dan staan er geen vermaningen, geen dwaalleer, geen tolereren van zonde, dat weet je er allemaal niet. Er is geen Isabel, geen Izebel, zoals de andere gemeente wordt genoemd. Er is geen synagoge van de Satan, die vind je daar ook niet. En ik kreeg de indruk, toen ik die brief weer eens een keer ging lezen, dat het allemaal nogal orthodox daar was. Die gemeente in Laodicea, die vindt zichzelf keurig christelijk. En ze hebben eigenlijk helemaal niet in de gaten dat Jezus uit het beeld is verdwenen. Die staat aan de deur van de kerk te kloppen zo. En de gemeente toe te roepen om hem als koning weer eens binnen te laten en deel te laten nemen aan de eredienst. Er staat letterlijk, ik wil maaltijd houden. Kom maar eens op het avondmaal slaan. Samen zout eten staat er letterlijk in Grieks. Zout is nogal duur in die dagen. Wij hebben de zoutmijnen bij allemaal al in Boekelo, maar die hadden ze daar niet. Dus dat moest ze, ping ping. En wij kopen een pak zout, nou ja, een pak zout, dat staat wel in de kast. Nee, dat was daar anders. Als je samen je zout deelde met een vriend, dan was je wel echt bevriend. Wij zouden misschien in kunnen vullen caviar. Nou, Jezus laat in die brief zien dat hij een soort röntgenfoto van de gemeente heeft gemaakt en vervolgens de diagnose stelt en de medicijnen voorschrijft. En ik zei al, Openbaring 3 vers 20 wordt vaak als evangelisatietekst gebruikt. Christus staat aan de deur van je hart, daar is echt niks mis mee hoor, dat mag best. Maar dit gedeelte is gericht aan de kerk, aan de gemeente, als lichaam van Christus. En Christus schrijft aan deze gemeente. En zo moeten we die boodschap nu eens gaan analyseren. Ik heb een thema: Christus richt zich tot de voorganger van de gemeente te Laodicea. Dan kun je op internet zetten, als je die preek op internet zet. Brief van Christus aan Laodicea. Dan is het maar korter. Anders dan krijgt u nou van type, dat moet ook maar niet. En in die ik heb drie punten. Christus laat Laodicea weten wie hij is. Wat er aan scheelt. En wat ze moeten doen. Christus stelt zich voor aan de gemeente. En dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Het is een christelijke gemeente. Je weet toch wie Christus is. En de meester stelt zich voor als de betrouwbare, geloofwaardige getuige. De amen, amen. Voorwaar. Amen, amen, ik zeg u. En als je nou de 7 ik ben uitspraken van Johannes bekijkt. Staan er 7 in het Johannes evangelie. Dat is slot dezelfde schrijver. Dan staat het altijd voorwaar, ik zeg u. Als bevestiging van een uitspraak. Hier staat het aan het begin van die uitspraak. Ik zei al, het doet denken aan bijvoorbeeld Johannes 8, vers 58. Eer Abraham was, ben ik. Toen vlogen trouwens de stenen om de oren van Jezus. Want hij maakte zichzelf God. Nu zegt Jezus, ik ben de amen, amen, de volkomen waarheid. Ik ben God, zegt Christus. De waarheid zoals Jesaja 65, vers 16, want dat wordt geciteerd hier. Of uit herinnering geschreven heb ik vaak het idee als ik Openbaring lees in die teksten. Er zit nog een verschil tussen een Aramese Hebreeuwse tekst en een Septuagint, een Griekse vertaling. En die is soms ook wat anders. En daar staat Christus is God en dat en Christus weet van die gemeente alles. Er is geen plaats in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, nog waar dan ook, waar die gemeente zich wat kan verschuilen, beter voor kan doen, of wat dan ook, voor de onderzoekende blik van de Heer. En dan staat er een tekst waar de Jehovah getuigen mee op de loop zijn gegaan. Hij presenteert zich de meester als het begin der schepping Gods. Ik weet niet of je die vogels nog aan de deur krijgt. En dan deze tekst die wordt gebruikt om te bewijzen dat Christus geen God is, maar het schepsel. Nou, ik zal u uit de droom proberen te helpen. Deze tekst zegt dat uiteraard niet. En als je nu een vraag naar een nieuwe wereldvertaling, dan moeten we eens doen, moet je even onthouden, dat is een trucje. Dat is wel leuk. Daar staat namelijk oorsprong. Dezelfde vertaling van hetzelfde Griekse woord arge. De oorsprong der schepping Gods. Zo kun je trouwens Johannes 1 vers 1 ook vertalen. Maar dat betekent gewoon dat Christus de schepper is. Zegt God niet in Genesis 1 vers 1. Laat ons mensen maken. Dan komen die Jehovah getuigen bij je praten. En zeggen dat is een plurale majestatis. Nou, dan kennen ze dus geen letter Hebreeuws en die kennen ze dus ook niet. Want het is een pluralis trinitatis, dat is wat anders. Je kunt het ook anders noemen. Maar zo heb ik hem genoemd namelijk. Een trinitatis. Een pluralis trinitatis en dat heb ik geleerd van professor Lettinga, die noemde hem zo. En dat vond ik een hele goede aanduiding. Jezus is een betrouwbare getuige op aarde voor Pilatus. En een in de hemel voor God zelf toen hij zijn bloed op het altaar offerde en een eeuwige verzoening tot stand bracht. Jezus wordt in de Hebreeënbrief de trouwe getuige genoemd, want hij was de koning. En toen hij voor Pilatus stond, toen zei hij, bent u dan een koning? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt hij dan, hij ontkent niet dat hij een koning is. Als het een aartskoninkrijk zou zijn, dan zouden mijn dienaars hebben gestreden. Nu niet. Maar ik ben wel een koning. En Pilatus kreeg de bevers, om het zo maar eens te zeggen. En voor het Sanhedrin bent u de Christus. En die Sanhedrin die wist heel goed, als Jezus zei dat hij de Christus was, dat hij dan ook Gods zoon was. Want zo beleden ze die Christus wel. Alleen ze beleden niet dat het Christus was die er al was. Dat was hun probleem. Ze verwachten hem als koning, niet als leidende knecht des Heeren. En als Christus bij wijze van spreken die twee zaken ontkend zou hebben, dan zou zeggen, nou, u kunt wel gaan, uw jas ligt al buiten bij wijze van spreken, want dan was er niks aan de hand geweest. En Jezus hield dat gewoon vol. Ik ben de Christus Gods. En daarom spijkerde ze hem als godslasteraar aan het kruis. Laat u ook niet inpakken door de islam, daar wil ik er ook nog even bij zeggen. Het komt u te pas tenslotte. Want er zijn er van die lichten die zeggen dan op een gegeven moment, ja, maar het is dezelfde God. Nou, het enige wat dezelfde is, dat het woord Allah met God vertaald kan worden. Meer niet. Dat betekent in het Arabisch, vanuit het Arabisch God. Dat is geen probleem. De christenen in Perzië, in Arabië, gebruiken het Persische woord voor God om onderscheid te houden. En de inhoud van het woord God wordt niet bepaald door het woord, maar door wat het is. En op die koepelmoskee, die gouden koepelmoskee, dat staat trouwens ook in de Koran, staat Allah heeft geen zoon. Wie het wel gelooft is vervloekt. Allah is genadig, barmhartig en wijs. Ja, dat zal wel, maar alleen voor degene die achter hem aan loopt. Hij heeft geen liefde. Allah is geen God van liefde. Dat woord komt in de Koran niet voor. Nou, genoeg. Jezus is de betrouwbare getuige en is vrijwillig aan het kruis gegaan. En als hij aan dat kruis heeft gehangen, dan riep hij uit, het is volbracht. En dan heeft hij met zijn bloed in de hemelsheiligdom een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Ik kan niet laten om dat steeds weer te benadrukken. Dat is de redding voor de wereld. Hij offerde, zegt Paulus in Romeinen 3, zijn bloed op dat altaar. God stelde hem voor als zoenoffer, zoenmiddel, genadetroon. En hier presenteert de meester zich aan de gemeente, zoals ik het zojuist heb uitgelegd. En die scherpe vermaning, ik ben de getrouwe getuige, begin der schepping Gods, de amen, de waarachtige waarheid, is niet bedoeld om dan met scherp te schieten, in de grond te traffen, af te straffen, nee. Die is bedoeld als herstel, als pastoraal middel om de gemeente te behouden. Want zie, Christus wandelt tussen de 7 gouden kandelaren en houdt 7 sterren in zijn rechterhand. En hij zegt eigenlijk, zoals hij Efeze zegt, zegt hij ook tegen Laodicea. Keer terug naar uw eerste liefde. Anders neem ik de kandelaar weg en hier staat er, ja, omdat ik zal u uit mijn mond spuwen. Hoor, broeders en zusters, wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, wat scheelt er dan in Laodicea dat het allemaal zo scherp is? Scheelt dat ook bij ons? Dat zou je je kunnen afvragen. Dat is trouwens de bedoeling van de preek. Waar staan wij dan in die eerste liefde? Hebben wij die eerste liefde? Hebben wij die opwekking? Hebben wij Christus middenin staan? De meester, die alles weet, geeft de gemeente er flink van langs, zou je zeggen. En als een dominee zo elke zondag zou preken, dan is het wel een zware broeder. Maar de gemeente is lauw. Ze zeggen trouwens ook van mij dat ik soms zwaar ben, hoor. Nou, ik ben zo'n ongeveer 84 kilo, dus misschien is dat zwaar. Ik zou het niet weten. De gemeente is lauw. Jullie zijn lauw, zegt de brief. Koud is in ieder geval een opstelling. Heet is een opstelling. Dan weet je het in ieder geval wat je wil. Of koud of heet. Maar jullie hangen er tussenin. Een beetje van dit hem en een beetje van dat hem en een beetje van zus en een beetje van zo. Kies nou eens een keer wat je wilt. Dat is een probleem in Laodicea, mij eens lauw. De meester zegt, ik sta aan de deur en ik klop, maar ik sta ook op het punt om uit te spuwen. Wat is er nou in Laodicea aan de hand, broeders en zusters hier in Noordwijk? Nou, ik las in een commentaar. Dan zei de professor, de gemeente is walgelijk middelmatig. De stad heeft waterbronnen. Het is ook een soort kuurwoord. Men is materialistisch. Men heeft een beroemde industrie van oogzalf, wellicht voor infecties of zoiets. En men is zelf voldaan en zelf voorzienend. Die inwoners die hebben zo de houding van wie doet ons nou wat, we redden ons wel. We zijn rijk, slim en we hebben een hoogconjunctuur en er is geen eurocrisis om het zomaar eens te zeggen. En het komt allemaal goed. En die houding is overgeslagen op de gemeente. Nou, we hebben een knappe eredienst, we zijn rijk door het geloof. Je speelt Hosea 12, vers 8 een beetje mee op de achtergrond. Efraïm staat daar, is rijk in zichzelf en ziet geen zonde in zijn handelingen. Zo, dat speelt er mee. En hier in de gemeente in Laodicea zijn geen dwalingen. Nee, geestelijke zelfvoldaanheid. De prediking is op orde. En wee de dominee met zijn rammelend gemeente, als je een dwaalleer brengt, dan pakken we hem in zijn lurp en dan gaat hij de deur uit. Weg ermee. Wij zijn orthodox en schriftgetrouw. Maar dat is het dan ook. Het is allemaal op orde. Nou, we leven door geloof. Het is dus goed. Leef je dat? En ook de gemeente vindt zichzelf voorzienend. Uiteraard, we hebben het eeuwige leven. Jezus staat aan onze kant. Dat zei eens iemand tegen mijn opa, die al lang overleden is. Die zei, Agen, die heet ook Agen, want ik ben ernaar vernoemd. Mijn mandje staat gepakt. Toen zei mijn opa, dan hoop ik dat je het meeneemt. Nou, dat bedoel ik. Zelfvoorzienend. Tuurlijk zijn we zeker. Eigenlijk zou God zich diep moeten schamen als hij ons niet door de hemelpoort liet. Dan zeg ik het erg scherp. Het zijn naamchristenen geworden. En dit is een probleem in gemeenten. Paulus zegt in Korinthe, u leeft als vleeselijke christen. En als ik uw levensstijl bekijk, dan scheelt hier niets van de wereld. Naam christen, vleeselijke christen, natuurlijke mensen, vleeselijke mensen. Je kunt er niet aan zien, je kunt er niet afzien dat het christenen zijn. Ook in de Hebreeënbrief komen er dergelijke waarschuwingen. Let op, loop niet achteruit met betrekking tot de genade. Hou je hoofd erbij. Er zijn hier geen speciale zonden. Nee. Geen hoererij, daar wordt niet over gesproken. En brieven, in andere brieven staat dat wel, met die zeebel en zo. Staat hier niet in. Klopt allemaal. We hebben de goede vertaling. NBG. Of de herziende statenvertaling. En er is geen reden dat Jezus buiten de deur staat en aan de klopt om mee te doen. Waarom zou hij? Dat gaat toch over hem? Nee, zegt Jezus. Ik sta aan de buitenkant te kloppen of ik er weer in mag. Wat zegt Jezus? Van die goede eredienst. U bent blind, arm, naakt. Tegen Efeze zegt de meester, u bent de eerste liefde verloren. En je merkt het nog niet eens ook. Jezus staat aan de kant. En de preek is een leuke verhandeling van de uitverkiezing geworden. Ik noem wat een stuk orthodoxie en dat klopt allemaal. Wil je rammelend gebeten als je de dorsoleerregels niet onderschrijft, want dan wordt er met scherp geschoten. Maar Jezus staat aan de kant. Dat is de harde conclusie naar de gemeente toe en de eerlijke vraag naar ons toe. Zouden wij dat merken, broeders en zusters? Hier in Noordwijk. Nou, ik geloof dat ik met de Hebreeënschrijver kan zeggen, ik weet van betere dingen waar uw geloof op is gebaseerd. Genade dus. Om het in eindtijdtermen te zeggen. De dwaze jonge vrouwen slapen nog, maar er is olie. Ze hebben geen tijd meer om te kopen en ze missen de boot. Maar wie olie bij zich heeft, zit goed. En nu is er nog tijd om het in die gelijkenis te zeggen, om olie te kopen. Wordt u nog onrustig? De hoorders via internet vraag ik dat ook. Als ik de vraag stel, bent u wel wedergeboren? Of zegt u, of course, natuurlijk. Hoef je ons niet meer te vragen, zijn we allemaal. Maak die vragen u en ook de spreker hier zoekende. Of zegt u, nou ja, dat is een gepasseerd statie op, dat hebben we gehad. Ik hoor bij de kerk, want ik ben gedoopt, ik ben goedgekeurd. Ik wil geen oordeel uitspreken, ook geen twijfel zaaien. Maar Laodicea, die hoort een ontdekkende waarheid. Ze zijn blind, arm en naakt. Nou, dat is de diagnose. En nou het recept. Wat moeten ze doen? Wat moeten wij doen? Wat is er nog te doen? Wat kunnen we doen? De meester schrijft medicijnen voor en zin speelt op plaatselijke producten. Laodicea is een bankierstad, een textielstad en een apotheekstad. Dus, zegt Jezus, ik raad u aan van mij te kopen. Jesaja 55 komt in beeld. Koop zonder prijs wijn en melk. Wat moet die gemeente kopen? Nou, die moet eerst eens langs de apotheek. Eerst langs de kledingmagazijn en dan langs de apotheek en dan langs de bankier, langs de bank. Witte kleren moeten ze kopen. Oogzalf moeten ze kopen. Goud moeten ze kopen. Want goud wordt zuiver. En de witte kleren zien op heiliging. En de oogzalf, dan worden je ogen eindelijk een keer opengemaakt. Wegdoen van die gewoonheid, om het zo maar eens te zeggen. Beproef goud is betrouwbaar. Christus wil de gemeente rein en heilig en onberispelijk als bruid aan de bruidegom geven, Jezus Christus. En daarom is deze preek geen hamer boven uw hoofd. Nee, juist een opwekking, een bemoediging. Want ons doel is niet hier op aarde. We hebben hier geen blijvende stad, we hebben de lichtstad gezongen met zijn parelen poorten. Dat is ons doel, het nieuw Jeruzalem. Nou, dan komen die christenen weer aan met een nieuw Jeruzalem. Dat is op een gegeven moment toch een doekje voor bloeden. Dat hoor je dan in Amsterdam zo, hè. Doekje voor bloeden, dat is op een gegeven moment, we leven hier en nu en geen gezuur verder. Nee. En in België zei het dus op een gegeven moment, als je het over de opstanding had. Alleen maar, er is er nog nooit in teruggekomen, hè. En dan vroeg ik, zeg, nou, als ik dat nou zei, dat ik dat was, wat zou u dan doen? Ah, wel, dan zou ik u naar Giel laten brengen. Nou, Giel, daar stond dus het psychiatrisch ziekenhuis, dan zei ik het netjes. U begrijpt wat ik bedoel. Er is er toch nooit in teruggekomen? Ja, Jezus leeft. Dat is de kracht van deze boodschap. Het graf is leeg, zoals we ook in het gebed zeiden. Het graf is leeg. Christus is in de hemel en hij bidt voor ons. En is bezig voor hen die het heil beërven. Aan hem ligt het niet. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En het heeft de Heere behaagd u het koninkrijk te geven. Wat moet u doen? Nou, koop het maar voor niks. Je kunt zo kopen en niks betalen. En het is geen eens credit. Nee, je krijgt het. Je krijgt, ja, alles van Christus uit genade. Vervulling met de Heilige Geest. Reiniging, heiliging, zuivering, eerste liefde, opwekking, kracht. Rust, troost, alles. Zekerheid als je dat nog zoekt. Maar koop dan die witte kleren. De wevers van Laodicea maakt een zwarte kleren trouwens. Jezus reikt witte kleren aan en die zijn gratis te koop. Dat kan eigenlijk niet, maar ik begrijp wat ik bedoel. Ze zijn gratis te koop. Want dat zijn diezelfde witte kleren die we in Openbaring 5 tegenkomen, verheerlijkt in de hemel. Met een palmtak. En dan vieren we het Loofhuttefeest. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen, gemeente. Door middel van deze kleren word je bekleed met een nieuwe mens. Met de rechtvaardigheid van Christus. Met vergeving van zonden. Ja, met de volmaaktheid zelfs van Christus. Met alles wat Christus voor je verdiend heeft. Want bekleed wil zeggen dat de zonden van verleden, heden en toekomst zijn vergeven. Kunt u zich dat indenken? Verleden, heden en toekomst. De zonden die je gedaan hebt, die je nog doet en die je nog moet doen. Of moet doen, gaat doen. Die zijn vergeven. U bent namelijk aangenomen in de geliefde. Dat is de volheid van de rechtvaardigmaking. Aangenomen in de geliefde. En God kan echt alleen maar door Christus volmaakte mensen aannemen. Want anderen kan hij namelijk niet zien. Gaat God schieten vanuit zijn ontoegankelijk licht, met die heb je gesproken. Nee, hij maakt u in Christus volkomen rein en heilig. Niet omdat u dat bent, dat zult u ook nooit halen hier op aarde. Ik ook niet trouwens. Maar rechtvaardigmaking wil zeggen dat hij u alles toerekent wat Christus aan het kruis heeft verdiend. Ik zal het uitwerken. Het staat niet op papier, maar kom erop. Colossenzen 2, die tekst die kent u wel. Op een gegeven moment staat er dat Christus de wet en de bewijslast aan het kruis heeft gespijkerd. Wat betekent dat nu? Als je een straf uitzit in de gevangenis, dan heb je, butler van de paus heeft 18 maanden gekregen. Krijgt waarschijnlijk wat gratie, maar laat hem die maar even staan. Als je 18 maanden erop hebt zitten, ben je klaar. Heb je betaald. Je kunt niet 2 keer 18 maanden voor dezelfde straf zitten. Dat is onmogelijk, wettisch. Wat is er als er nou een wet is? Dat zijn de 10 geboden. Die wij allemaal terugkeren overtreden hebben. En die is aan het kruis genageld, staat er. Het bewijs dat tegen ons getuigde. En daar heeft Christus onder gezet met grote bloederige koeienletters voldaan, volledig betaald. Ik, zegt Jezus, heb plaatsgevangen voor jou geleden. Dat houdt dit in, dat is rechtvaardigmaking, dat houdt dit in. Dat Christus, dat God de Vader, zo staat het ook in de Bijbel, ik zal het u zo direct vertellen dat het er staat, anders gelooft u me misschien niet. Ik zal zo direct zeggen waar het staat. Dan kunt u het nog naslaan ook. God de Vader kan bij wijze van spreken, als wij zijn kind zijn geworden, de zonde in ons leven niet meer bewijzen. Want die heeft geen wet, want die is betaald. Snapt u? Is dat niet te ver? Nee. Kijk die maar in Romeinen 8 en dan moet ik even een slag om daarom houden. Ik dacht dat het vers 33 was. En daar staat dit, wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? Wie is het die rechtvaardigt? God is het die zalig maakt, precies ongeveer. Nou, het wordt al nageslagen, dus als ik het scheef is kaatsvrij, dan hoor ik het zo direct wel. Maar in ieder geval, het staat wel in die buurt in de Bijbel. Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? U bent uitverkoren in Christus. Ook van voor de grondlegging der wereld. En broeder Alwaard, die zal u wel eens een keer vertellen hoe dat in elkaar steekt als hij mijn boek gelezen heeft. Want daar staat dat ook in, dus ik ga er verder niet op in. Dat laat ik aan u over. Dan kan ik in ieder geval zeggen dat u het gesnapt hebt. Dus, wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? U bent in Christus of door Christus uitverkoren. Waartoe? Om heilige, onberispelijk aan Christus te worden gezet. De Vader heeft u verkoren als zijn bruid. De gemeente is de bruid van Christus. Dat is verkiezing. En daarom bent u volmaakt en ziet God u door het bloed van Christus altijd vrij van zonde. Die zijn vergeven. En kan hij dus in Hebreeën schrijven, ik heb uw geweten gereinigd van dode werken. Nou, daar heb ik een heleboel over uitgestart. Dan gaan we de preek een beetje afsluiten. Dat is de gemeente, dat is de inhoud van de heilszekerheid, dat is de inhoud van de genade. En vervolgens moeten ze een oogzalf kopen, zodat men zichzelf in het hart gaan kijken. En dat is ongeveer nodig. Je bent daarom naakt en blind. Het probleem is dat je het niet eens ziet. En dan staat Jezus de deur aan de kerkdeur te kloppen. Magistrale orgel en weet ik niet wat en alles klopt. Mag ik er alsjeblieft in? Jezus vermaant de gemeente scherp, maar niet liefdeloos. De meester klopt. Maar hey, klopt? Wat? Klopt? Ja, hij klopt. Roodbosje klopt tegen het raam. Laat mij erin. Zo, in die trant. Ik zeg het maar een beetje plastic. Jezus klopt notabene aan de deur. En ze hebben niet eens gemerkt dat hij weg is. Mag ik erin? Dan kunnen we weer avondmaal vieren zoals het moet. En dan toch, die evangelisatietekst zoals hij vaak gebruikt wordt, hij klopt ook aan de deur van uw hart. En doe die deur maar open, broeder, zuster, als u dat nog niet gedaan hebt. En vraag de Heere uw leven over te nemen. Ik zal het scherp zeggen. Of scherp helder. U hoeft niet. Ik weet dat de dorse leerregels dat wel eens impliceren, maar dat hoeft niet. Door te bidden over uw heil. Lees je wel eens in die boekjes, weet je wel. Smekend of de Heere. Nou, smeken is niet verkeerd. Maar u hoeft er geen 10 keer te vragen. 1 keer is genoeg. Dat klinkt erg stellig, hè? Maar toch is dat zo. Geef mij 1 tekst waarin staat dat God het gebed naar zijn wil niet verhoort. Die is er niet. God wil dat iedereen tot bekering komt, zegt de Petrusbrief. En dat wil zeggen, als u dat echt oprecht vraagt en hem dankt in geloof, dan bent u opnieuw geboren en voor eeuwig behouden. En de twijfel kan heus wel eens vragen, hé, waar is dat nu? En ik voel het niet en ik ben ver weg. Ja, dat ben ik ook wel eens. Maar u mag terugvallen op Johannes 3. Als u opnieuw geboren bent, dan bent u dat. En dat hoeft u geen 2 keer. En dan zou je in zo'n draaimolen terechtkomen. Dat is de bedoeling niet. Nee. Wie opnieuw geboren wil worden, dat nog niet is. Wie op een gegeven moment zegt, ja, ik heb die zekerheid nog niet, ik wil het wel hebben. Maar wie dat nog niet is. Je mag gewoon in de binnenkamer op zijn bed gaan zitten, neer gaan knielen of gaan staan of gaan liggen. Dat mag je allemaal zelf weten. En Jezus binnenkomen later in zijn leven. En wie dat oprecht doet, heeft eeuwig leven en is voor eeuwig behouden. En in de heiliging grijp je het. Zo is het bij mij ook gegaan. Gewoon kiezen. Ik zeg gewoon kiezen. Ja, gewoon kiezen. Ik zou het ook niet anders kunnen zeggen. Gewoon kiezen. Want ik mis het. Ik wil het hebben. En dan is het een cadeau. En dan mag je daar aan nemen. Amen. Kent u ook de Engelse tekst? It is no secret what God can do. Het is geen geheim wat God allemaal kan doen. Is nog mooier. Maar goed, deze is ook mooi. We zullen samen danken. Dan is er een voorspel voor de collecte. Dan zingen we tot slot 291 uit het liedboek. En als we dat gedaan hebben, mag ik u zegenen. En dan zingt u zelf het Amenlied met gezang 456-3. Dus dankgebed, voorspel collecte, gezang 291, zegen Amenlied. Goed zo. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst, we danken u voor de vrijmoedigheid, we danken u voor het luisteren, we danken u, Heer, dat het woord in het midden van de gemeente ligt. Ga doen wat u graag wilt. En Vader, wat van mij was, laat de gemeente dat zo vlug mogelijk weer vergeten. Maar wat van u was, laat dat dan blijven en zijn werk doen en vrucht dragen. Dank u, Heer, dat Christus inderdaad aan onze kant staat. Maar dat hij van ons steeds weer gehoorzaamheid vraagt om u te volgen. Om aan uw hand te lopen en niet zo eigenwijs te zijn om het zelf weer te willen doen. Dat redden we niet. En het is, hier, de heiliging is eigenlijk... Ja, dat erkennen en dan voorwaarts te gaan. Dan is het simpel gezegd, er komt natuurlijk meer bij kijken. Dank u, Heer, voor deze dienst. Dank u dat u ons veilig brengt, maar we worden verwacht. In Jezus' naam. Amen.
Is het een liedbundel of is het
psalm? Allebei. Het is de liedbundel. Het zal ook psalmen hebben. Dus de evangelische liedbundel, die mag in de kast. Er staat hier trouwens ook wel in, maar het nummer weet ik niet zo. Hij staat er wel in. 291 uit het rode boekje. Dan zijn we het vlotste. Er staat ook wel in die, maar dan moet ik het nummer weten. En dat weet ik zo niet.
Vrienden vaak aan krachten, maar
Verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, de Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat Hij spoedig komt.
Amen. Niet meer schaam.